Goedenavond, broeders en zusters. Fijn dat u hier gekomen bent. Fijn dat u interesse heeft, dat u honger heeft naar het woord van God. En onze broeder bad net voor een zegen. En wat is er meer gezegend dan samen nadenken over de Heer Jezus? Wat gaan we vanavond doen? En het onderwerp van vanavond is omgang met de drie ene God. Wij zijn, als u gelooft in de Heer Jezus, en dan hoort u tot dat gezelschap van de gemeente, maar wij zijn geroepen tot een geweldige zegen, een geweldige rijkdom. En dat wordt helaas steeds minder gezien. En als u een verlangen heeft om die omgang met de Vader en de Zoon in de kracht van de Heilige Geest om die te kennen, ja, dan is er eigenlijk niets wat er nog rijker is dan dat. En ik hoop dat u zich dat vanavond beseft, en ik zelf ook. Wij zijn geroepen tot de gemeenschap van de Heer Jezus. En in hem kennen wij de Vader. We gaan iets lezen uit Johannes 14, onze broeder gaf het al aan. En ik lees eigenlijk altijd uit de Telos-vertaling. Daar ben ik zo aan gehecht geraakt. En misschien kent u de Telos-vertaling wel, misschien helemaal niet. Dan zegt u, wat is dat nou weer? Maar die bestaat al sinds 1982. Dat is een herziene vertaling van de eerdere Voorhoeve-vertaling. Alleen voor het Nieuwe Testament beschikbaar. U kunt hem vandaag ook weer bestellen bij uitgeverij Daniel bijvoorbeeld. En het is een verrijking omdat deze tekst ook uitgaat van de oudste handschriften, de Griekse handschrift. En dus zitten we zo dicht mogelijk bij Gods gedachten. Johannes 14. De Heer Jezus spreekt daar over de voorspraak in vers 15 tot en met 17. En ik lees vanaf vers 18. Daar staat dat de Heer Jezus tot zijn discipelen zegt, maar ook tot u en tot mij: ik zal u geen wezen laten. Laten blijven. Ik kom tot u. Nog een korte tijd en de wereld aanschouwt mij niet meer. Maar u aanschouwt mij, omdat ik leef, zult ook u leven. In die dag zult u weten dat ik in mijn Vader ben, en u in mij en ik in u. Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal door mijn Vader worden geliefd. En ik zal hem lief hebben. En mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, zei tot hem: Heer, hoe komt het dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zei tot hem: als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en woning bij hem maken. Wie mij niet lief heeft, bewaart mijn woorden niet. En het woord dat u hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij heeft gezonden. Deze dingen heb ik tot u gesproken terwijl ik bij u verblijf. Maar de voorspraak, de Heilige Geest die de Vader zal zenden in mijn naam, die zal u alles leren en u in herinnering brengen alles wat ik u heb gezegd. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld geeft, geef ik u. Laat uw hart niet ontroerd en niet bang worden. Tot zover. De lezing uit Gods woord. Ja, broeders en zusters, ik weet niet hoe lang u de Heer al kent, maar hoe langer u de Heer kent, in mijn geval is dat bijna 30 jaar, hoe meer u onder de indruk raakt, als het goed is, van wie Hij is. Toch? En vandaag gaat het over heel veel dingen in christelijk Nederland. Maar het zou eigenlijk moeten gaan over hem. Want Petrus schrijft in zijn tweede brief, hoofdstuk 3, vers 18: groei op in de genade en de kennis van onze Heer en Heiland. Groei op in hem. Paulus schrijft in Colossenzen 2, vers 6: wandel in hem. Wordt opgebouwd en geworteld in hem. En in 2 Korinthe 3 vers 18 zegt hij: Als wij met een onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen, worden wij veranderd naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Is dat niet geweldig? U bent geroepen, niet alleen om straks bij hem te zijn, dat is al geweldig toch? Maar ook om in deze tijd, in dit leven, te groeien in de kennis van wie hij is. En daarom is het onderwerp van vanavond, omgang met de drie-ene God, in mijn optiek, het meest mooie, het meest diepe en het meest rijke thema van de schrift. Het eeuwige leven. En dat is het kennen van de Vader en het kennen van de Zoon. Nou, wat houdt dat precies in? Hoe geven wij daar nou inhoud aan? En wat leert de Bijbel daar precies over? Daar wil ik vanavond met u over nadenken. Nou, ik had het net al over de drie-ene God. En vandaag krijg ik best wel wat berichten van mensen die dat weer ontkennen. Er is bijvoorbeeld een broeder, die ik nu geen broeder meer kan noemen, die de drie-eenheid ontkent. En zegt, ja, de Heer Jezus, dat is niet God. Maar de drie-ene God bestaat wel degelijk uit drie personen die van elkaar onderscheiden moeten worden. De Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Maar ze zijn niet gescheiden. Ze zijn één in wezen. En u mag daar met uw verstand over gaan vechten. Met uw verstand over gaan worstelen. Maar door het geloof aanvaarden wij dat wat de schrift zegt over de drie-ene God. In het Oude Testament was dat nog een verborgenheid. Hoewel we in Genesis 1 lezen, vers 26, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Dat is toch al een aanwijzing. En toen zei die broeder tegen mij van nee, maar dat gaat over God en de engelen. Alsof de engelen iets kunnen scheppen. En of engelen naar hun beeld iets kunnen scheppen. Nee. Maar wat nou zo bijzonder is, broeders en zusters, toen de Heer Jezus op aarde kwam, toen heeft hij de Vader openbaar gemaakt. Laten we eens naar Johannes 16 gaan en daarna naar Johannes hoofdstuk 1. Want ik wil dat heel duidelijk vanavond aan u voorleggen, opdat u ook onder de indruk raakt van wie hij is. Er staat in Johannes 16, vers 28, een hele belangrijke tekst. Alles is belangrijk, maar in dit kader van de drie-ene God, daar lezen wij dit. Dat de Heer Jezus zegt, ik ben van de Vader uitgegaan. Ziet u dat? En ben in de wereld gekomen. Let even op dat hij niet zegt, ik ben door de Vader gezonden. Dat is ook waar. Als mens is hij gezonden door God in de wereld, maar hier zegt de Heer Jezus, ik ben zelfstandig als een goddelijk persoon, als het ware, ben ik van de Vader uitgegaan. En Johannes begint met, in het begin was het woord, en het woord was bij God. En het woord was God. En hij, de Heer Jezus, het woord, is van de Vader uitgegaan. Ik ben van de Vader uitgegaan. Helemaal in zijn eigen zelfstandige beweging. Dat kan alleen een persoon die God is. En in het Johannes-evangelie wordt de Heer Jezus vooral voorgesteld als God de Zoon, de Eeuwige. In het Johannes-evangelie zien we ook niet de Heer Jezus in Gethsemane die angst heeft en die daar bloed zweet, zoals in Lucas. Maar daar is hij de volmaakte, alwetende. Johannes 18, hij wist alles wat er over hem zou komen. En dan zeggen ze, we zoeken Jezus van Nazareth en hij zegt, ik ben het. En ze vallen allemaal op de grond. Totaal andere voorstelling van zaken dan Lucas, die de mens Jezus voor het voetlicht brengt. Maar in Johannes is hij van de Vader uitgegaan, hij heeft alles in zijn hand. En dan gaan we naar Johannes hoofdstuk 1. En dan lezen we in vers 18. Johannes 1, vers 18. Kende tekst, hè? Niemand heeft ooit God gezien. En dan komt er dit, de enige geboren zoon. En dan komt het, let op, die in de schoot of de boezem van de vader is. Niet was, maar is. Ik ben van de vader uitgegaan. Maar te alle tijden was hij met zijn geest in de boezem, in de schoot van de vader. Eén met de vader, bij de vader. Moeilijk te begrijpen, hè? Ik en de Vader zijn één, één in wezen, maar toch zijn het onderscheiden goddelijke personen. En de Zoon is van de Vader uitgegaan om als mens de Vader te verheerlijken. In het Johannes-evangelie gaat het niet zozeer om onze zonden ook wel, maar vooral over de Heer Jezus die de Vader heeft verheerlijkt. Ik heb het werk voleindigd. U mij te doen hebt gegeven, ik heb u verheerlijkt op de aarde, zegt hij in Johannes 17. En dat is tot vreugde geweest van de Vader. Dat er een mens op aarde was, die zichzelf ontledigd heeft, zegt Filippenzen 2, en die in alles de Vader verheerlijkt heeft, daar waar wij als mens uit Adam God onteerd hebben. En dan staat er nog achter, die heeft hem verklaard, in mijn vertaling. Toen de discipelen de Heer Jezus zagen, toen zagen ze de liefde van de Vader. Er kwam een vrouw bij hem en ze zeiden, de wet zegt dat ze gestenigd moet worden. Ze is betrapt op overspel en hij zegt, ook ik veroordeel u niet. Ga heen en zondag niet meer. De liefde van de Vader, de vrouw bij de put. Ze zocht in deze wereld rust bij allerlei mannen. En dan komt daar de zevende man, de Heer Jezus. Want ze had er al vijf gehad. De zesde was haar man weer niet. En maar zoeken naar vervulling. En dan zegt de Heer Jezus tegen haar. Als je eens wist wat God jou wil geven. Het leven. Het leven. En ze vindt het leven de heiland van de wereld. En ze getuigt van hem. De discipelen aanschouwen dat, komen bij de Heer Jezus en ze zeggen, wilt u niet wat eten? En wat zegt hij dan? Mijn voedsel is om de wil te doen van mijn Vader. Het verlorene te zoeken. Ze zagen in hem de liefde van de Vader. Hij heeft de Vader verklaard. In het Oude Testament was de Vader niet bekend. Want de Zoon was nog niet uitgegaan van de Vader. En in Johannes 14, waar ik net iets over gelezen heb, daar zegt hij in, nou, we gaan een beetje door de Bijbel heen, vindt u niet erg, hè? Want u komt hier elke week, toch? En u behoort tot de groep van de Bijbeltijgers, hè? Zo noemen we dat. Dat bedoel ik heel serieus, echt, mensen die onderzoeken de schriften, want dat mis ik in heel veel, helaas, groepen, dat er een beetje oppervlakkig wordt gepraat. Maar wij houden van het woord, toch? Johannes 14, kijk even mee, vers 3. Daar zegt de Heer Jezus, die bekende tekst, en zie, als ik ben heen gegaan en u plaats heb bereid, kom ik weer en ik zal u tot mij nemen, opdat u ook zult zijn waar ik was. Nee, waar ik zal zijn. Nee, waar ik ben. Altijd in de schoot van de Vader. Altijd in het huis van de Vader. Altijd gericht op de verheerlijking van de Vader. Altijd in gemeenschap, in omgang met zijn Vader. Altijd. En nu heeft hij u en mij geschikt gemaakt om in diezelfde gemeenschap te komen waar hij was. Hij is van de Vader uitgegaan. En hij heeft een plaats bereid als mens om ons in diezelfde gemeenschap te brengen die hij genoot van eeuwigheid af. Is dat niet geweldig? Niet als God, wij worden geen God, uiteraard niet, maar als verloste mensen. En hoe is het mogelijk? God is licht. En hem is in het geheel geen duisternis. En wij zijn zondaren van nature. Hoe kunnen wij dan gemeenschap hebben met zo'n God? Het antwoord is dat hij op het kruis niet alleen de Vader verheerlijkt heeft, maar ook onze zonden gedragen heeft. Gelooft u dat? Dus u staat nu voor God levend, rein en onberispelijk begenadigd in de geliefde. Dat zegt Efeze 1, vers 6. De Zoon wil u meenemen in omgang met de Vader, zoals hij dat kent. En de Vader heeft u aangenaam gemaakt door dat offer van de Zoon, zoals hij de Zoon ziet. Dat is toch geweldig, of niet? Is een rijkdom die bijna vergeten is tegenwoordig. Want het gaat, als we heel eerlijk zijn, in heel veel kerken en gemeenten een beetje over onszelf. Maar het moet niet over ons gaan, maar over hem. Nou, laten we even naar Johannes 1 teruggaan. Want daar lezen we de tekst waardoor ik tot bekering ben gekomen in 1993. Ik weet niet of dat wel eens verteld heb hier. Maar het was heel bijzonder. Er was een meneer die mij uitlegde dat ik verloren was. En dat de Heer Jezus mijn schuld op zich had genomen. Nou, dat was voor mij echt ondenkbaar dat dat mogelijk was. Maar het is zo. En dan las hij Johannes 1 voor, vers 12. Allen die hem hebben aangenomen, hun heeft hij het recht gegeven, of gaf hij het recht, kinderen van God te worden. Hun die in zijn naam geloven. Als u gelooft in de Heer Jezus, in zijn naam betekent in zijn hele persoon, zijn werk, wat hij gedaan heeft op het kruis, dan heeft u deel aan de goddelijke natuur. Wist u dat? U heeft een leven ontvangen waardoor u een kind van God bent geworden. En de tekst gaat dan verder in vers 13. Die niet uit de wil van het vlees, maar uit de wil, niet uit de wil van een man, maar uit God geboren. U heeft een goddelijk leven in u. De nieuwe natuur. Waarvan 2 Petrus 1 zegt in vers 4, deelachtig aan de goddelijke natuur. En wat is dat? Dat is de Heer Jezus. Want wie de Zoon heeft, die heeft het. Heeft het leven. En nu zijn wij door dat leven in verbinding gebracht met de drie-ene God. Want de Zoon is ons leven geworden. En doordat wij deel hebben gekregen aan die goddelijke natuur, hebben wij gemeenschap met de Vader en met de Zoon in de kracht van de Heilige Geest. De drie-ene God. Nou, als we even teruggaan naar Johannes 14, waar ik net mee begon, dan moet u zich even goed voorstellen dat de discipelen een heel andere verwachting hadden. Zij dachten nog vanuit hun Joodse achtergrond. Zij dachten, de Heer Jezus is de Messias, zoals Nathanael dat zegt, Johannes 1, vers 49, u bent de koning van Israël, u bent de Zoon van God. En Petrus had hem ook zo erkend. En ze dachten, nou, dan komt dat koninkrijk nu, en dan zijn wij onderdanen van dat koninkrijk, en dan mogen wij zegen genieten onder de heerschappij van onze Messias, van de Heer Jezus. Dat was hun verwachting. Zo hadden ze dat van jongs af aan geleerd. Wat zegt de Heer Jezus dan? Dan zegt hij, ik heb het voorgelezen, hij gaat weg. Ik ga heen om u een plaats te bereiden. Wacht eventjes. Dat begrijpen ze niet. En dan zegt hij, maar ik zal je niet als wezen achterlaten, want ik kom tot jullie. kom tot jullie. Dus u gaat weg en u komt weer tot ons. Ja, ik kom tot jullie op een nieuwe wijze. Er komt een andere trooster, een voorspraak, de Heilige Geest. En hij zal jullie met mij in verbinding brengen, maar ook met de Vader. Dus hun hele verwachting werd op zijn kop gezet. In plaats van dat ze uiterlijk zegen zouden ontvangen onder de Messias, zou hij in hen komen wonen door de Heilige Geest en hij zou hen in verbinding brengen met zijn Vader. Terwijl hij een plaats bereidt, niet op aarde, maar in het huis van de Vader. Iets totaal nieuws. En dan zegt hij ook nog, in de wereld luidt u verdrukking. Dat is aan het einde van Johannes 16. Jullie zullen in deze wereld het moeilijk krijgen. Want in deze wereld is alles gericht tegen mij. Johannes 15, de wereld zal je haten, zoals ze mij hebben gehaat. Johannes 16, maar de Heilige Geest zal je leiden tot de volle waarheid. Hij zal mij verheerlijken. Hij zal jullie voortdurend in contact brengen door het geloof met mijzelf. Uiterlijk strijd, innerlijk gemeenschap. Gemeenschap. Misschien kunt u even met mij mee naar 1 Johannes, want dat is ook wel heel belangrijk om even erbij te noemen. Gaan we zo weer terug naar Johannes 14. Dan knoop ik het even aan elkaar. Want ik hoop dat u dat kent. En als u de Heer Jezus kent, als u verlossen, dan kent u dit. Uiterlijk heeft u vaak strijd en moeite. En innerlijk is daar een vrede. Mijn vrede laat ik u geven. De vrede van het kennen van de Vader. Hij heeft alles in zijn hand. Niets gaat buiten zijn wil. Nou, maar in 1 Johannes 1, daar zien we dat wat ik net aan het begin genoemd heb, dat de Heer Jezus kwam om de Vader te openbaren, weet je wel. Dan wordt in Johannes 1 over gezegd dat dat het leven is. Dat is een nieuwe term die we even erbij moeten nemen. Kijk maar mee in vers 1 begint dat, van 1 Johannes 1. Daar staat wat van het begin af was, wat wij gehoord, wat wij gezien hebben, wat onze ogen en wat wij aanschouwd en onze handen betast hebben, betreffende het woord van het leven. Dus hier wordt de Heer Jezus het woord genoemd van het leven. En dan gaat vers 2 verder en het leven is geopenbaard. De gemeenschap met de Vader en de Zoon is het leven. U heeft een leven in u, maar u heeft ook een sfeer waarin u leeft. Kijk, wij hebben thuis een kat. En dat is een beest dat heeft een kattenleven. Dat heeft geen mensenleven. Maar het leeft ook in een bepaalde sfeer. Het gaat de hele dag op de bank, gaat weer af, gaat naar buiten, gaat naar binnen, het eet zijn brokjes. De sfeer waarin het leeft is een kattenleven. Snapt u? Nou, wij hebben het goddelijke leven in ons, maar de sfeer waarin wij leven is ook goddelijk. En dat is het leven. Het leven is geopenbaard. En dan staat erachter, kijk maar mee, vers 2. En we hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was. Zie je dat? Dat bij de Vader was. De Heer Jezus heeft altijd het leven gekend in die zin. Hij was bij de Vader in zijn schoot, in de boezem van de Vader, in het huis van de Vader. En dat is het leven. Het ware leven is niet alleen in u, de goddelijke natuur. Maar het ware leven is ook een sfeer waarin u leeft. En dat is het kennen van de Vader en van de Zoon. Gemeenschap, omgang hebben. Dat ga ik even verder lezen. Vers 3. Het was bij de Vader, het is ons geopenbaard. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat u ook met ons gemeenschap hebt. En onze gemeenschap nu is met de Vader en met zijn Zoon. Let op, dit is een feit. Als u het leven hebt in de Zoon, dan heeft u gemeenschap met de Vader en met de Zoon. Of u dat nou elke dag ervaart of niet, dat is een ander verhaal. Maar dit is een feit. Zoals sneeuw is wit, wij hebben gemeenschap met de Vader en met zijn Zoon. Wat is gemeenschap eigenlijk? Gemeenschap is een overeenkomstige liefde hebben. Dat is wat anders dan een relatie. Ik sta in een relatie tot onze kat. Ik geef hem eten. Hij gaat mij op schoot liggen. Ik aai hem. Ik heb geen gemeenschap. We hebben geen gezamenlijke gedachten. Ik sta in een relatie tot heel veel mensen. Maar ik heb niet met iedereen een gemeenschap. Een gemeenschappelijke liefde. Nou hebben wij, zegt Johannes, gemeenschap met de Vader en met de Zoon. Dat betekent dat wij, dat u en ik, dezelfde interesses hebben, dezelfde liefde hebben, dezelfde doelen hebben die de Vader heeft. En wat is dat? Wat is het doel van de Vader? Dat is de verheerlijking van de Zoon. Wat is het doel van de Zoon? De verheerlijking van de Vader. Als u dat ook wil, heeft u gemeenschap met hen. De Bijbel spreekt over de gemeenschap van zijn Zoon. In 1 Korinthe 1, vers 9. Wij zijn geroepen tot de gemeenschap niet met, dat staat hier. Maar ook van, dat betekent in de sfeer van. Als jullie samenkomen op een zondagmorgen en alles gaat over de Heer Jezus, het avondmaal en de liederen en de boodschap, dan heeft u gemeenschap met elkaar, die is in de sfeer van de Zoon. Snapt u dat? Dat is mooi, hè? Het moet niet over iets anders gaan dan over hem. Het avondmaal is gemeenschap van het bloed. Niet met, dat is een dwaalleer. Maar van. U heeft een gemeenschap in de sfeer van de verzoening. En u, als u een stukje brood neemt en een slokje wijn tot u neemt, bent allemaal bezig om aan de Heer Jezus te denken. Dus is er een gemeenschap in de zaal, in de groep, die gekenmerkt wordt door het lichaam en het bloed van onze Heer. En de Vader, daar ga ik zo nog wel iets over lezen, de Vader heeft exact dezelfde interesse in zijn Zoon. Kijk, daar is een groep in Apeldoorn en die verheugt zich in mijn Zoon, wat ik al van eeuwigheid af doe. He? Spreuken 8, vreugde voor zijn aangezicht. En hij is van de Vader uitgegaan, dat leven is bekend geworden, de apostelen hebben het gezien en betast en ze verkondigen u dat leven dat bij de Vader was. En nou is er 2000 jaar later een groep mensen in Apeldoorn en waar dan ook in Nederland, die met dezelfde persoon bezig zijn. Dan heeft u gemeenschap met de Vader. En de Heilige Geest is gekomen om ons in die gemeenschap te brengen. We hebben geen gemeenschap met de Heilige Geest. We hebben gemeenschap, gaat u maar even met mij mee naar Filippenzen 2. Want er wordt wel eens gezegd dat we tot moeten bidden tot de Heilige Geest en zo. Maar dat is niet zo. De Heilige Geest is degene die de knecht als het ware is. Zijn eigen naam is niet eens openbaar geworden. Hè? De Vader wel, dat is de naam en de Zoon. En hij, de Heilige Geest, brengt ons tot die twee. En dan staat er in Filippenzen hoofdstuk 2. Dat Paulus daar zegt tegen die gemeente. Als er dan enige vertroosting in Christus is. Als enige troost is van de liefde. En dan komt het als er enige gemeenschap van de Geest is. Van, niet met, van. De gemeenschap die door de Geest wordt bewerkt. En dat is, gaat hij verder, in vers 2, maak dan mijn blijdschap volkomen door hetzelfde te bedenken, terwijl je dezelfde liefde hebt, eenstemmig bent, het ene bedenkt. En dat, wat is dat ene? Dat is dat u. Hoewel u verschillend bent, hoewel u misschien over sommige zaken anders denkt, maar dat u allemaal samenkomt om met de Heer Jezus bezig te zijn. Dat maakt de blijdschap van Paulus volkomen. Dat is de gemeenschap van de Heilige Geest. De Geest is namelijk gekomen om hem te verheerlijken. Hij zal uit het mijne nemen, hij zal mij verheerlijken. En niemand kan zeggen dan door de Heilige Geest, Jezus is Heer. Dus hoe weet je nou of ergens de Heilige Geest aan het werk is? Of iets uit de Heilige Geest is? Nou, als de Heer Jezus verheerlijkt wordt. Als er over hem gesproken wordt. Als er over hem gezongen wordt tot vreugde van de Vader. Want dan heeft u gemeenschap met de Vader. Maar als het over onszelf gaat, of over onze ervaring, of over onze gevoelens, dan is er geen gemeenschap met de Vader. Praktisch gezien. Als wij gaan roepen, Heer, stort op ons uw geest, en geef ons meer van uw geest, enzovoort, dan is er geen gemeenschap met de Vader, want hij heeft alles gegeven in zijn Zoon. Alleen, u moet daarin opgroeien, en ik ook. Dus de Heilige Geest is de krachtbron. In vers 17 van Johannes 14 zegt de Heer Jezus, u kent hem omdat hij bij u blijft en hij zal in u zijn. En even teruggaand naar Johannes 14, broeders en zusters. Johannes 14, dan zegt hij daar in vers 20... Omdat ik leef, zult ook u leven. Is dat vers 19? Vers 19, ja, dank u. Omdat ik leef, zult ook u leven. En, vers 20, let op. In die dag zult u weten dat ik in mijn Vader ben en u in mij en ik in u. Dat is de dag die nu al 2000 jaar duurt. Hij is in de Vader, hij is in ons, wij zijn in hem. Gemeenschap, leven. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God, zegt de Heer Jezus in Johannes 17 vers 3, en Jezus Christus die u gezonden heeft. Dit is het leven, broeders en zusters, dat u hem kent. De liefde van de Vader voor u. Nou, staat er nog een stukje achter, want het wordt steeds mooier. In vers 21 zegt de Heer Jezus, en dit is heel belangrijk, want hoe weet je nou of iemand deze gemeenschap kent met de drie-ene God? In de sfeer van de drie-ene God. Hoe weet je nou of zo iemand dat echt in zijn innerlijke kent? Nou, dan zegt de Heer Jezus, vers 21... Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. Een paar weken geleden hadden we een broeder op een bijbelstudie. En hij was alleen maar aan het praten over de wet. 10 geboden. En ik zei elke keer, broeder, we zijn niet meer onder de wet. Ja, maar dit. Er was geen vreugde, er was geen gemeenschap met de Heer, er was geen blijdschap, er was alleen maar veroordeling. En wat zegt de Heer Jezus hier? Hier, degenen die mijn geboden houden, dat zijn nou degenen die mij lief hebben. Staat u onder regels? Nee. Als u gemeenschap hebt met de Vader en met de Zoon, dan wilt u hem toch gehoorzaam of niet? Tegen Judas zei de Heer Jezus, verraad je mij met een kus?
En dat maakte geen enkele indruk. Petrus keek hij alleen maar aan. Petrus had de Heer lief. En de Heer Jezus draaide zich om. Hij keek hem aan en hij was gelijk verbroken. Dat is de gemeenschap. De gemeenschap zorgt voor gehoorzaamheid. Is een huwelijk toch ook zo? Mijn vrouw hoeft niet te zeggen, ik heb hier een setje regels. Als je daarna voldoet, dan mag je vanavond weer thuiskomen. Nee. Omdat ik van haar houd, gedraag ik me zoals ik me gedraag als man van haar, snapt u? En dat is met de gemeenschap van de vader en de zoon ook. Er zijn namelijk velen die zich wel christen noemen, maar die zich niet in de geboden houden. Wat zijn die geboden? Het zijn niet de 10 geboden. Mijn geboden in vers 21, dat is wie hij zelf is. Worden als hem. Het is geen setje regels. De discipelen hebben hem aanschouwd, hebben hem gezien, hebben hem gehoord, hebben hem met hun handen getast. Ze zagen het leven, ze ontvingen het leven en toen was hun oog gericht op zo wil ik worden. Want ik hou van hem. Kent u dat of niet? Helaas zijn er ook mensen die zich wel christen noemen, maar die kennelijk niet zoveel hebben met gehoorzaamheid aan de Heer. Maar de Heer Jezus zegt hier, als er iemand is die mij lief heeft, en let even op wat er staat, dat het in het enkelvoud is, wie mijn geboden heeft. Dan staat er, en wie mij lief heeft, zal door mijn Vader worden geliefd. De Vader verheugt zich heel in het bijzonder in mensen die de Zoon lief hebben. U bent, en ik ook, gelukkig, bijzonder geliefd door de Vader als u de Heer Jezus lief heeft. Want zijn ogen gaan uit over de ganse aarde en hij zoekt mensen die dezelfde gevoelens hebben over zijn Zoon als hij die heeft. En we kunnen nooit helemaal hetzelfde, denk ik, voelen, maar u snapt wat ik bedoel. En als er dan ook nog mensen zijn die zijn geboden onderhouden, die zijn karakter vertonen, zijn gezindheid. Dan zegt hij, die persoon heb ik in het bijzonder lief. Johannes 16, de Vader zelf heeft u lief. Is dat niet een rijkdom? Wat kan u dan nog schelen wat de mensen van u denken? Toch? Wat kan het u dan nog schelen als u hoon overheen krijgt, of misschien dat mensen u uitlachen omdat u de Heer dient, dat u bepaalde keuzes maakt, maar u denkt, de Vader heeft mij lief, daar gaat het mee om. De gemeenschap met de Vader. En dan zegt de Heer Jezus aan het einde, ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaar. Wow. Het christelijke leven draait om maar één ding. Het steeds beter leren kennen van de Heer Jezus. Want als je hem kent, heb je de Vader. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Want ik en de Vader zijn één. Maar het wordt nog mooier. Want Judas die gaat dan vragen. Wacht eens eventjes, u zou komen als koning, ik heb het altijd geleerd, hè? Macht en majesteit, en dan gaat u zichzelf aan ons openbaar, niet aan de wereld. Hoe moet ik dat voor me zien? Want als u komt met uw heerlijkheid en met al uw engelen en zo, hè, Daniel 7, hoe kan het nou dat de wereld dat dan niet merkt en wij wel? Hij had het nog niet helemaal door. De Heer Jezus zegt dan, in vers 23... Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren. Dus hier is niet meer geboden, maar mijn woord. Geboden is wie ik ben in mijn morele openbaring van wie de Vader is. Mijn woord is mijn hele persoon. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Alles wat ik van de Vader heb getoond in wie ik ben, niet alleen in wat ik doe, mijn geboden, maar wie ik ben. Als je dat bewaart, als je dat lief hebt, als je daar zorg voor draagt in deze wereld, als jouw Bijbel het kostbaarste is wat je hebt, omdat daarin de Heer Jezus openbaar wordt, dan zegt hij, lees maar mee. En mijn Vader zal hem lief hebben. Nou, dat was het net ook al. En wij zullen tot hem komen en woning bij hem maken, of bij haar. De Vader en de Zoon in de Geest woning maken. Woning maken spreekt van intimiteit, spreekt van geborgenheid. Heel bijzonder is dat de Heer Jezus aan het begin van Johannes 14 zegt, ik zal jullie in mijn woning nemen, hè, want ik heb wel vele woningen daarboven. Maar voordat het zover is, gaan we bij jullie, bij jouw woning maken. En u heeft in dit leven de keuze om hem lief te hebben, hem te dienen, zodat de Vader en de Zoon woning bij u maken. De Zoon zich aan u openbaart. Of u heeft de keuze om voor uzelf te gaan leven. Maar de Heere God heeft alles gedaan op het kruis in zijn Zoon. En u alles gegeven betreffende het leven en de godsvrucht. Ook weer 2 Petrus. U heeft deel aan de goddelijke natuur. U bent kinderen van God geworden. Hij heeft de geest rijkelijk over u uitgestort. Titus 3. Niks meer wat nog uit te storten is. Alleen moeten wij leren opgroeien in wie hij is. En dat kan alleen als u samenkomsten bezoekt waar het over hem gaat. Als u Bijbelstudies luistert waar het over hem gaat. Als u in uw stille tijd met de Heer zelf over hem nadenkt. Als u samen avondmaal viert. De gemeenschap met elkaar. Ik zei het al, ik wil nog één ding zeggen, want het is alweer bijna tijd. Ja, uit Leviticus. Heel bijzonder. Want daar zien we iets wat hiervan spreekt in type. Het Oude Testament is een plaatjesboek van het Nieuwe Testament. En in Leviticus 3 lezen we iets heel bijzonders over de gemeenschap van een mens met God. Het gaat daar over het dankoffer. Ik ga er niet al te veel over zeggen vanwege de tijd, maar we lezen in Leviticus 3 in vers, even kijken hoor. Vers 9, daarna moet hij van het dankoffer een vuuroffer aan de Heere aanbieden. Zijn vet, de hele staart die hij dicht bij de ruggengraat moet verwijderen. Het vet dat de ingewanden bedekt en al het vet dat aan de ingewanden vastzit. Dan de beide nieren met het vet dat eraan vastzit tegen de lendenen aan. En het kwab aan de lever die hij tegelijk met de nieren moet verwijderen. De priester moet dat daarna op het altaar in rook laten opgaan. Het is voedsel. Let op. Voedsel. Een vuuroffer voor de Heer. U bent offeraar en u bent priester. U bent zo met de Heer Jezus bezig dat u het vet, de energie die hij in zijn leven liet zien in het dienen van de Vader, dat u dat bewondert, u bekijkt dat in het woord van God. Zijn nieren waren volmaakt. Alles wat hij deed was getoetst door het woord van God. In hem was geen zonde, hij deed geen zonde. U ontleed als het ware dat wat de Heer Jezus gedaan heeft op het kruis, wie hij is, heel eerbiedig bedoeld. En dan staat er dat we dat allemaal als priester in rook laten opgaan. Dat betekent, als u dat bewonderd heeft als offeraar, u bent bezig met hem, dan mag u dat in uw hart of met uw mond aan de Vader vertellen. En dat is voedsel voor de Heer. Dat is waar de Vader vreugde in vindt. God vindt geen vreugde in een dier wat daar in een rook verbrand werd. Nee, de Heer zag op zijn Zoon. Maar iedere keer als wij samenkomen met elkaar, en in hoofdstuk 7 van Leviticus wordt het nader uitgelegd, in vers 13, dat het volk mocht eten van het dankoffer, en het was ook een voedsel voor de Heer. Het volk at, de Heer at. Dan zal ik het anders zeggen. U komt samen, u heeft avondmaal. U geniet van de Heer Jezus, u denkt aan zijn dood. In eerbied. Het is voedsel voor u, als het ware. U voedt u met hem, niet letterlijk. En tegelijkertijd is dat ook voedsel voor de Heer. En heeft u dus gemeenschap met de Vader, snapt u? U heeft gemeenschap met de Vader als u de Zoon eert. En u heeft gemeenschap met de Zoon als u de liefde van de Vader leert kennen. Zoals hij die heeft leren kennen in zijn leven. Daarom zegt hij aan het einde van Johannes 14, mijn vrede geef ik u. En dit is de grootste rijkdom van het christendom. En wij worden door allerlei omstandigheden van die zegen in onze ervaring afgetrokken. Maar onthoud na vanavond, omdat u deel heeft aan het leven, heeft u gemeenschap met de Vader. En u heeft gemeenschap met de Zoon. En dit schrijven wij op dat uw blijdschap volkomen is. Ik voel het niet elke dag, ik voel het niet elk moment, maar daar gaat het niet om. Hoe beleven we die gemeenschap? Ten slotte, wat is de Bijbelse weg daarvan? Kijken waar ik dat heb. Hier zo. Niet door het gevoel, maar door het geloof. Het woord zegt het. En Johannes 1. Johannes 14, vers 23. Mijn Vader maakt woning bij jullie. Ik maak woning bij jullie. En je kunt zeggen, ja, maar ik hou niet alle geboden van de Heer Jezus altijd helemaal perfect. Ik ben ook wel eens, tuurlijk, maar het gaat de Vader erom of u het wil. Waar het om? Of het uw verlangen is. En want als wij zondigen, we hebben een voorspraak bij de Vader. We belijden het en we zijn gereinigd. Het is niet door te zien, maar door het woord van God. Het is niet volgens onze eigen logica, maar door de Geest geleerd. Want die zal u alles leren. Zegt hij in Johannes 14. Het is niet voor onszelf, maar het is voor hem. Het is niet voor onze eigen vreugde in de eerste plaats bedoeld, maar voor de vreugde van de Vader. Er zijn mensen in Apeldoorn die vreugde vinden in mijn Zoon. En de Zoon zegt, er zijn mensen in Apeldoorn die in de liefde van mijn Vader leven zoals ik dat gedaan heb. En nog steeds doe, want ik ben in de boezem van de Vader. En tenslotte mogen we dat ook aan het avondmaal samen praktisch tot uitdrukking brengen. Als er aanbidding uit onze harten opstijgt vanwege wat hij gedaan heeft. Voedsel voor de Heer. Bijzonder, hè? Paulus zegt, daar wil ik mee afsluiten, dat schiet me zo te binnen. In 2 Korinthe 4... Misschien zit u hier vanavond wel en zegt, ja, ik vind het heel mooi, maar ik heb zoveel moeite in mijn leven. Ik loop zo te worstelen met iets. En dat ken ik. Het is niet zo dat mijn leven op rolletjes is gegaan, over rozen, nee. In 2 Korinthe 4, en daar sluiten we dan mee af vanavond, gaat niet over de gemeenschap, maar wel over wat komt. Want we zullen straks van aangezicht tot aangezicht zien zoals we nu gekend zijn. Het is bijzonder, hè? Zegt Paulus dit in 2 Korinthe 4, vers 17. Want de kortstondige lichtheid van onze verdrukking bewerkt voor ons een uitermate uitnemend eeuwig gewicht van heerlijkheid. Het huis van de Vader.
Maar de Heer Jezus was, is, plaatsbereid heeft. Waar uw gemeenschap met de Vader van aangezicht tot aangezicht zal zijn in en via de Zoon. Dat is ons vooruitzicht. En daarom zegt Paulus, er is veel verdrukking. Maar het is niets vergeleken bij wat ons wacht. En dan sluit hij dat af met het volgende, vers 18. Laten we ons oog niet richten op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Wat zijn dat voor dingen? Dat zijn de goddelijke personen. Zoek de dingen die boven zijn, niet die beneden zijn. En dat is onze rijkdom. De wereld kent dit niet. De wereld zoekt een andere vrede. De wereld zoekt haar eigen begeerte. De wereld gaat verloren. Maar u en ik hebben deel aan de natuur van God gekregen. We zijn kinderen van God. En we mogen leven in dezelfde gemeenschap die de Heer beleefde met zijn Vader. En we mogen nu al tegen de Vader over hem spreken. En we mogen nu al uitzien naar het moment dat hij ons komt halen. En tot die tijd houden wij zijn geboden. Met vallen en opstaan. Maar dat is voor de Vader een grote vreugde. Zulke mensen te vinden. In deze duistere wereld waar Satan de overste is. Laten we dat vasthouden alsjeblieft. Laten we nu de Vader daarvoor danken. Trouwe God en Vader, wat een rijkdom. We hebben maar een klein tipje van de sluier kunnen lichten eigenlijk. Maar wat een heerlijkheid dat uw Zoon uitgegaan is van u. En alles wat hij deed, alles wat hij zei, was een openbaring van uw liefde. Van uw licht ook, van uw waarheid. En hij heeft ons bekwaam gemaakt, het recht gegeven om kinderen van God te worden. Hij heeft ons ingevoerd in een gemeenschap die we daarvoor nooit van mogelijk hadden gehouden. Vader, wat een genade dat we met u over hem mogen nadenken, over de Heer Jezus. En dat we met u, Heer Jezus, mogen nadenken over de Vader, over zijn liefde. Heer, dank u wel voor het woord. Dank u wel voor uw rijkdom van genade. Wilt u ons alsjeblieft ook daar vlakbij houden, dichtbij houden. Dat we elkaar ook daarin mogen blijven aansporen en bemoedigen. Niet zien op de zichtbare dingen, maar op u, Heer Jezus. Uw naam zij geloofd en uw naam zij geprezen tot in alle eeuwigheid. Amen. Amen.